Ja? Even te kijken waar je hier ligt. Wat doet hij? Hij moet teruggeven. Ik dacht dat hij het deed, maar... Heb je hem er onderin zitten? Goed. De zondag is voor mij altijd een drukke dag. De zaterdag eigenlijk al, hè, want op zaterdag dan ben je, moet je in gebed en in het uitzien ben je bezig om naar de diensten toe te leven waar je het woord mag brengen. En dan op zondag is daar het moment dat je verlangt om Gods boodschap te brengen. En zoals Jan al zei, dat je niet zelf in de weg staat, dus dan... dat is altijd een spannende dag. Het is overgave, het is aan de Heer overgeven. En dan is het zondagavond en is er een beetje ontspanning, heerlijk, rust. En dan is de maandag voor mij altijd een beetje een vrije dag. Ik had net met een van de broeders erover, het ging over Shabbat, zondag, zaterdag, Shabbat. Ik zei in ieder geval moeten we krachtens de scheppingsorde één dag in een week rust houden om tot rust te komen. Maar als je een voorganger bent en her en der moet preken, is de zondag absoluut geen rustdag. Want dat vraagt heel veel energie. Dus ja, de maandag is meestal een beetje een dag voor mij waar ik rust ben. En dan word je 's morgens om 7:15 ineens gebeld met Jan de Heus. Arjan, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Het hele verhaal over Erwin. Zou je daar zondag rekening mee willen houden of zou je erover na kunnen denken over de boodschap die je moet brengen? De boodschap die ik vanmiddag ga brengen was absoluut niet de boodschap die ik zou gaan brengen. Want de vorige keer merkte ik dat de boodschap over de wedergeboorte best veel opriep. Het was een fijne dienst, een gezegende dienst. En ik had er eigenlijk op verder door willen gaan over wat het nou betekent om in Christus te zijn. We hebben het gehad over wat het betekent om tot Christus te komen en een nieuw leven te ontvangen. Maar wat betekent dat nieuwe leven nou? Maar goed, ik denk dat de Heer die weet wat er nodig is en wat in het vat zit verzuurt niet. Als de Heer het geeft, zullen we daar een andere keer op ingaan. Dus heb ik besloten om te bidden. Wat is nou de boodschap die ik nou in deze situatie vanmiddag hier mag brengen? En ik heb het als thema genoemd, hoop in verdriet. Daar wil ik het vanmiddag met jullie over hebben. En dan moeten jullie kunnen begrijpen dat ik heb Erwin niet gekend. Ik ben ook niet de afgelopen week betrokken geweest waar jullie als gemeente doorheen gegaan zijn. Dus emotioneel zitten jullie op een iets andere golflengte als ik. Maar ik probeer vanuit gebed probeer ik een beetje rekening te houden met de dingen. En dan zeg ik, ik denk dat de Heer mij een boodschap gegeven heeft waarmee ik jullie kan bemoedigen. Want dat is denk ik toch ook eigenlijk wel Gods plan en doel, hè, van het samenkomen op zondag. Dat wij hier ook samenkomen om elkaar te bemoedigen. Kijk, in een bepaald opzicht natuurlijk wil de Heer ook dingen afbreken in ons leven. Alle heilige huisjes die van ons zijn. Maar de plaats op zondag is ook een plaats waar de Heer de bediening van de verzoening heeft. De bediening van de bemoediging heeft. Want wat staat er in Romeinen 13... Of nou, als ik even nadenk, waar staat in Romeinen? Ik moet even laten vallen. Maar er staat in Romeinen 13, vers 15, volgens mij, staat er dat God de God van de hoop is. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat met het doel dat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus wij dienen de God van de hoop. En die heeft een plan, die heeft een doel. En die zegt, ik wil jullie met alle blijdschap en vrede in het geloof vervullen. Hij wil ons volmaken van blijdschap en vrede. Te midden van de situaties waarin wij met elkaar verkeren. Opdat u overvloedig bent in de hoop. Dus dat gebrokenheid, gaan we het zo over hebben, verdriet, dat is waar. En toch zegt God, in die moeilijke situaties waarin jij verkeert en waarin wij met elkaar verkeren, zegt God, ik wil jullie troosten en ik wil jullie moed geven. Dus dat is het eerste wat ik eigenlijk vanmiddag wil zeggen. We hebben een God die zichzelf openbaart als de God van de hoop. Er is hoop in verdriet. Het tweede wat ik wil zeggen is dat Philadelphia in een bepaald opzicht een duiventil is. En dat betekent een duiventil, ik moet altijd denken aan dominee Pronk, die in de Kralingse Veer stond, die zegt, ja, mijn gemeente is ook zo'n gemeente, we zijn een duiventil, er komen mensen in, daar gaan we mensen weg. En in een duiventil moeten we elke keer denken, we zeggen, dat voer, waar voer te verkrijgen is, dat verbindt ons aan elkaar. Het woord van God verbindt ons aan elkaar. Je merkt dat je in een tijd leeft waarin iedereen heeft zijn eigen theologische visies en opvoeding. En we hebben allemaal een rugzak. Maar we moeten geduld hebben met elkaar om te luisteren naar elkaar. Maar bovenal te zeggen, Heer, wat zegt dan God in zijn woord? Dat is wat ons aan elkaar verbindt in een duiventil. Waarin we allerlei verschillende kleuren hebben en verschillende achtergronden hebben. Hebben we één en dezelfde basis en dat is het woord van God. En dat is voor ons allemaal hetzelfde. Dat hebben we allemaal nodig. Nou, daar gaan we vanmiddag met elkaar weer opnieuw in schat graven. En de Heer wil dat gebruiken om ons te bemoedigen. Ik zal even kijken of dat nou toch... Hij deed het net wel, maar... Gebeurt het nog steeds niet? Of wat is het, jongens? Wat, Het is altijd het nadeel van techniek, hè? Nou, ik ga vast beginnen. Oké. Kijk, nou doet het wel, hè? Ja. Goed, we leven met elkaar in een gebroken wereld. En in die gebroken wereld zijn er mensen die zeggen, ik ben een gebrokene van hart. We leven in een wereld waarin allerlei rampen de aarde treffen, oorlogen, grote financiële zorgen. We zijn net in elkaar uit de crisis. Bepaalde mensen die waren in angsten. We hebben te maken met duizenden vluchtelingen die op dit ogenblik door Europa zwerven, geen onderdak hebben. Gisteren was ik op de Open Doorsdag. En als je dan hoort ook over de haat die er kan zijn tussen moslims en christenen. Hoe daar een broeder uit Syrië, uit Homs, een priester, vertelde hoe heel veel gemeenteleden, elke keer zei hij, hadden we op zondag weer een samenkomst, weer een minder. Weer een minder. Omgekomen bij bomaanslagen en bij kogels. Een broeder uit Kenia, Frederik, die op een dag een overval van El-Shabaab overleeft. En waar 147 medestudenten, christenen, werd gevraagd, ben je christen? Kogel. Christen? Kogel. Moslim? Ben je vrij? Moet je eens indenken, hè, dat zo'n jongen uit zo'n context komt hier op een Open Doorsdag christenen bemoedigen. Maar wat een haat is er in deze wereld. En dan om het te zwijgen ook over het Joodse volk, hè, waar antisemitisme steeds meer op parten speelt, dat Joden gehaat worden. We hebben te maken met familieruzies. Relatieproblemen in huwelijken waarin een man zich eenzaam voelt, waar een vrouw zich eenzaam voelt. Seksuele identiteitsproblemen. Nou, vandaag de dag heel de discussie rondom homoseksualiteit en LBGHT, hè, met genderproblematiek. Wat in een bepaald opzicht een agenda is vanuit de Verenigde Naties, hè, om de Bijbelse rolpatronen te vernietigen, hè, moeten we ook beseffen. Dus het is heel belangrijk als gemeente oog te hebben voor mensen die worstelen met deze zaken en Bijbelse antwoorden te geven. Maar laten we niet vergeten dat er een tegenstander van God is, de Satan, die vanuit de Verenigde Naties, ook in christelijke landen, dit op de agenda wil hebben om Bijbelse de gezinsbanden, hè, dus de rolpatronen van mannen en vrouwen en kinderen, om dat te verontwrichten, zodat uiteindelijk heel de samenleving op zijn kop komt te staan. Persoonlijkheidsstoornissen. Dat mensen, ja, hoe moet ik zeggen, worstelen met hun psyche. Hè, en daardoor ook voortdurend in conflict komen met mensen in hun omgeving. We hebben te maken met ziekte en handicaps. Kinderloosheid. Jarenlang wordt er naar de kinderzegen uitgekeken en er komt geen baby. Ouders die hun kinderen kwijtraken, die niet meer naar de kerk gaan, niet meer naar de gemeente gaan. Depressie. mensen het leven niet meer zien zitten. En uiteindelijk ook soms voor het terrein springen of andere dingen doen. En tenslotte ook verslavingen, waar mensen verslaafd zijn en vastzitten in drugsverslaving, drankverslaving, pornoverslaving. De afgelopen week kreeg ik een mail van Arie Gelot uit Middelburg. En die beval een preek aan naar zijn achterban van Josh McDowell uit Amerika, de opvolger van Erwin Lutzer in de Moody Church. En een aangrijpende preek, waarin hij zegt, het grootste probleem van de christelijke gemeente is vandaag seksuele onreinheid en pornografie, seksverslaving. Want de percentages in de kerk zijn hetzelfde als in de wereld. Blijkbaar hebben we als gemeente van Jezus Christus daar geen antwoord meer op. Waar is de kracht van het kruis, de opstandingskracht van Christus, om daarvan weg te breken? Nou, ik denk dat we allemaal met elkaar moeten concluderen, we leven in een gebroken wereld. En die gebroken wereld, die roept vragen op. Reacties en vragen. Nou, dat is voor mij het bewijs dat er geen liefdevolle God is, want zoveel leed en ellende zou een liefdevolle God nooit toelaten. Toch, dat zegt de wereld. Dat kom je misschien wel tegen bij je collega's. En daar zit jij met de vragen, daar zitten wij met de vragen. Ja, maar heeft de duivel dan meer macht als God? Waarom, Heer, gebeuren deze dingen? Vandaag de dag. En dan zit je misschien vanmiddag hier en zeg je, ja, heren, ik ben er nog steeds niet uit. Waarom overkomt dit mij? Waarom moet ik nou worstelen met die verslaving? Waarom ik en kinderloosheid? En waarom ik met een relatieprobleem met mijn man of vrouw? Allerlei vragen. En misschien zo weinig antwoorden. Nou, ik denk dat we toch weer bij het begin moeten beginnen. Sinds de zondeval veranderde alles. Het was volmaakt. Adam en Eva, die wandelden in het hof en het was er goed. En als God er aankwam in de wind van de dag, bij een windvlaag, zo intiem hadden ze een verhouding met God. Oh, God komt eraan. De Heer is daar. Het was er zo goed. En zie, alles was zeer goed. En wat werd het slecht? Kijk maar naar het eerste huwelijk, naar de familieruzie. De familieruzie tussen Kaïn en Abel. Ze slaan elkaar de hersens in. Het gevolg van de zondeval. Licht werd duister, geluk werd verdriet en gezondheid werd ziekte. En dan zeg je, Heer, hoe kan dat nou? Waarom? Waar bent u? Dit gedicht, het is een beetje een lastig gedicht, het is uit de 18e eeuw, of 19e eeuw, van Isaac da Costa, een Jood, een bekeerde Jood, en die zegt, ja, op Golgotha onthuld, staat ook het raadsel deze dagen, op de bodem van alle vragen, ligt des werelds zonder schuld. Dus uiteindelijk, en dat vinden we heel moeilijk misschien, en we vinden het, sommigen zullen het te goedkoop en te makkelijk vinden, maar te midden van die gebrokenheid, te midden van jouw verdriet, te midden van ons gezamenlijk verdriet, komen we toch daaruit dat we moeten zeggen, we zijn gevallen schepselen en in het paradijs is het fout gegaan. Daar is de gebrokenheid begonnen en tot op de dag van vandaag hebben wij de gevolgen. En dan kunnen wij net als Zadkiem deze standbeeld maken, wie weet waar het staat. In Rotterdam. In Rotterdam staat dat beeld. Rotterdam werd in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd door de Duitsers. Het hele hart van Rotterdam. Rotterdam heeft eigenlijk op de Laurenskerk na en misschien een paar gebouwen, is heel het hart van Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd. Nou, dat gat in het hart van deze man maakt dat duidelijk. Maar eigenlijk is dit een plaatje van ons allemaal. Door de gebrokenheid, door de zondeval, hebben we eigenlijk allemaal een gat in ons hart. En kunnen we onze handen, als het ware, naar de hemel opheffen en zeggen, Heere, waarom? Waarom gebeuren deze dingen in mijn leven? Waarom gebeuren deze dingen in de wereld? Alleen, ik denk dat we dat gat op een goede manier moeten invullen. Dat we daar op de juiste plek mee terecht moeten komen. Nou, nog even terug naar die gebrokenheid, naar verdriet, naar die ellende. C.S. Lewis, een apologeet, iemand die het christelijk geloof verdedigt, die leeft al niet meer, maar die heeft een boek geschreven, Gods megafoon. En hij zegt, in de natuur, nou ja, het is nu weer herfst, hè, maar goed, een mooie bui, regen, of hè, het groen van de herfst, prachtig. Maar het voorjaar, de bloemen, de planten. In de natuur en in de mooie dingen die jij van God krijgt, want we hebben nog heel veel mooie dingen, toch? In die mooie dingen fluistert God tot jou. Dat hij er is. We zijn soms zo afgestompt. Door de zondeval hebben we totaal geen antenne meer om het ontvangen. Maar het zijn de goede tierenheden van de Heer die ons tot bekering zouden moeten leiden. God geeft ons zoveel zegeningen en hij zegt, ik wil je eigenlijk alleen maar dichter bij me trekken. De natuur, ik wil je laten zien dat ik een goede God ben die deze aarde goed geschapen heb. In zijn woord, nou ja, als je dat gelezen, dan spreekt hij je geweten aan. Toch, want het woord maakt de arglistigheid van ons hart bekend, hebben we de vorige keer gezien. Hè? In het woord wordt ons geweten wakker geschud. Wakker gemaakt. Maar, zegt C.S. Lewis, in ons lijden en in jouw verdriet en in jouw gebrokenheid roept hij tot ons. Als met een megafoon. Hij schudt ons wakker. Door de ellende in de wereld, door oorlogen, door ziekte, door epidemieën, door een windhoos of door een orkaan. Roept God naar deze wereld, wil hij ons wakker schudden en zeggen, zorg ervoor dat je dat gat in je hart niet op een verkeerde manier invult. Hij zegt, het is een verschrikkelijk instrument om te gaan zien dat ons geluk alleen in hem ligt. Hè? Dus dat geluk, om dat hart op te vullen, dat ligt ten diepste alleen in God, dat moeten we bij God zoeken. Alles wat er om ons heen gebeurt, moet ons uiteindelijk aan zijn voeten brengen. Nou, dat is wat Jezus zei in Lucas 13. Tjoh, wat een drama. Wij hebben de Twin Towers meegemaakt, maar in de tijden van Jezus was er ook een drama. Namelijk de toren van Siloam, die was ingestort. Een soort Twin Tower. En dan zegt Jezus, of die 18 mensen op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee. Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Ja, die mensen in die tijd gingen ook al filosoferen. Waarom dan wel die 18 mensen en wij niet? Oh, die hebben zeker gezondigd. Ze hebben zeker meer schuld op zich geladen. Nou, Jezus ontzenuwt dat. Hij zegt, nee, het is een megafoon om jullie wakker te schudden. Als jullie met jullie lege hart niet naar God gaan, dan zal jullie hetzelfde overkomen. Dan zijn jullie ook in een gevarenzone. Nou, we hebben het vandaag over verdriet. Hoop in verdriet. De kinderen, wat denk je? Even aan jullie vragen. Hier, jullie op de eerste rij. Je zit heel aandachtig te kijken. Ik weet niet, hoe heet die, je zoon? Michiano, wie is dat denk ik? Wat denk jij? Wie is dat plaatje? Zou je niet weten uit de Bijbel? Uit het Oude Testament, wat denk jij? Nee? Weet jij het? Nee? Wat zie je hier op die armen van die man? Zweren, ja? Nou, wie had er zweren in de Bijbel? Zweren, en toen kwam dus een vrouw. Job, inderdaad, Job, dit is Job. Nou, ik denk dat, en wie zijn dit dan? Zijn drie vrienden. En zijn drie vrienden zeiden, Job, weet je waarom jou dit overkomt? Je hebt gewoon verkeerde dingen gedaan, je hebt gezondigd, dus ze staken gelijk hun vinger uit. Kijk, en ook in het hele gebeuren rondom Erwin, ik denk dat de grote les voor ons allemaal is, denk ik, en ik zeg het met voorzichtigheid, maar we moeten oppassen om vingers te gaan uitsteken, hè? Hoe snel zit dat niet in een mens, hè? Om gelijk te zeggen, ja, maar hij of zij of die. Oh, die priemende vingers. Zie dat, die lange vingers. Die beschuldigde vingers. Nou ja, is de vrouw die zegt, joh, zegen God en sterf. Zo'n God ga je toch niet dienen? Hoe actueel is de Bijbel, hè? Ook vandaag de dag. Maar Job is een heel mooi verhaal, een indrukwekkend verhaal over een man met verdriet. Als we de Bijbel lezen, dan lezen we in Job 1 dat al zijn kinderen, zijn 10 kinderen, komen om in één dag. Onbeschrijfelijk. He, dus Job was een heel gezegend man. Hij was rijk gezegend, hij had ontzettend veel bezittingen. En op een dag is er een soort overleg in de hemel. Wij kunnen dat allemaal niet bevatten met ons verstand. Maar de duivel die komt in de hemel aan en die begint te praten over Job. Of althans, God zegt, heb je Job gezien? Ze kijken als het ware over de rand, heb je Job gezien? Ja, maar kijk, dat Job u dient, dat is gewoon omdat hij zo succesvol is. En zoveel zegen hebt, maar als hij nou het is van hem afneemt, nou dan moet je eens kijken wat er in zijn hart openbaar komt. Nou zegt God, ik geef je de ruimte. In die zin is de duivel de aap van God. Hè? Dus de duivel kan alleen maar bewegen voor zover God het toelaat. Ga maar je slijslag maar. Nou ja, dan lezen we het in Job 1. Er komen vijandige volken, zijn vee die wordt ontroofd. En dan komt zijn kinderen komen allemaal om. In één dag heel aangrijpend. En dan komt die belijdenis. En dat is toch indrukwekkend. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Daar is een aanbidding en lofprijzing in de ellende. Hij zal niet alles begrepen hebben. Maar hij kon maar één ding doen en zeggen. En toch, God is goed. En dan staat er zo uitdrukkelijk vermeld. Job zondigde in dit alles niet. En Job gaf God niet de schuld. Job gaf God niet de schuld. Hij was eenswillend met de Heer. En hij rechtvaardigde God in zijn ellende. Hoe vaak gaan vandaag de mensen God niet de schuld geven? Nou, ze geloven niet in God. Moderne mensen, soms ze komen uit de kerk. En ze worden later bijvoorbeeld cabaretier. Of ze worden succesvol in de wereld. En ze hebben met God afgerekend en dan is er ineens een praatprogramma, hè, bij een drama of bij een ramp. En dan gaan ze zo man ten tonele roepen en die moet dan op zo'n, bij de wereld draait door, moet hij dan wat getuigen. En dan gaan ze even heel makkelijk eens even zeggen, nou, ja, er zit toch zo'n God daarboven, nou. Ze gaan God verwijten, ze gaan hem de schuld geven. We leven in een wereld waarin heel veel mensen heel makkelijk dan ineens God wel de schuld kunnen geven. Nou, even een stukje naar Job, naar de diepte. Job die roept op een gegeven moment uit, en is even terug naar die vingers. Hoe pijnlijk moet dat voor Job geweest zijn? Hoe pijnlijk vind jij dat in jouw omgeving als mensen je constant veroordelen? Gewoon niet meemaken waar jij doorheen gaat, waar u doorheen gaat. En die priemende vingers die in je ogen steken. Soms hoeft het nog geen eens met woorden te zijn, maar je voelt het gewoon, je wordt veroordeeld. En dan zegt Job, in Job 6 gaat hij iets uit zijn hart laten proeven. Hij zegt, maar Job antwoordde zij, och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen. En legden ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zee. Daarom zijn mijn woorden ondoordacht. Want de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest dringt het vergif ervan. De verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. En in vers 15. Mijn broeders hebben trouweloos gehandeld. Als een beek. Zij gaan voorbij als stromende beken. Als wadi's. Hij zegt eigenlijk, hè. Hij verwijt hun vrienden gebrek aan loyaliteit. Daarom is het zo'n mooi getuigenis wat Jan zegt. De familie van Erwin, die heeft in de gemeente van Philadelphia geen gebrek aan loyaliteit ervaren. Ze hebben een bepaalde warmte ervaren. Maar als wij mensen gaan veroordelen en met die uitstekende vinger gaan doen, hè, dan zijn wij als een beek die eraan komt, een wadi in Jeruzalem of in Israël, dat kan in één ogenblik alles wegvagen, verrot maken, kapot maken. Dat zegt Job, zo zijn jullie. Hij heeft ze eigenlijk een beetje verwijten, mijn broeders tussen aanhalen. Zijn jullie nou mijn broeders? Jullie hebben trouweloos gehandeld. Maar hij zegt ook eigenlijk, hij roept als het ware, neem mijn verdriet serieus. Och, werd mijn verdriet maar eens gewogen, waar ik doorheen ga. Want ik voel mij alsof het zand van de zee op mij rust. Nou, je kan soms zo'n grote vrachtwagen zien rijden met zand. Man, hij staat op je schouder. Maar hij voelt zich als al het zand van de zee. Zwaarder dan dat, dus met het water. Nou ja, dat is... Hij voelt zich ontzettend zwaar, ervaart hij zijn lijden. Maar hij zegt ook wel, God is er wel bij betrokken. God zit erachter, hè. God is de oorzaak van zijn lijden, maar hij zegt, het is zo zwaar dat ik eerlijk moet erkennen dat mijn woorden ondoordacht zijn. Nou, soms kan je in je moeilijke situaties iets zeggen dat je eigenlijk zegt, het was ondoordacht. Ik heb het niet gezien in het licht van het woord. Ik heb het niet gezien in eeuwigheidsperspectief. Ik heb het niet gezien in het licht hoe God erover dacht. Dat je eigenlijk te snel iets zegt. Zo heeft Job dingen misschien gezegd dat hij zegt, het was ondoordacht. Hij vervloekt bijvoorbeeld zijn geboortedag. Nou, ik denk dat moeten we niet doen. God heeft een plan met ons. Hij heeft ons niet voor niets geschapen. Maar hij doet eigenlijk hier een beklag. Hij zegt eigenlijk, ik wil graag invoelingsvermogen. Ik kom er straks nog even op terug. Dan het antwoord van Job. Het is niet uit de Ziende Statenvertaling, maar uit een andere vertaling. Die vond ik iets. Hij zegt aan het eind, als hij alles overziet, vlak voordat hij weer opnieuw gezegend wordt, zegt hij, toen zei Job tegen de Heere, ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. U vroeg, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. U hebt gelijk. Ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begrijp. Ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit uw verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Kijk, en dat is wat God ten diepste wil. Hij wil uiteindelijk verdriet en gebrokenheid gebruiken, zodat wij het uiteindelijk achteraf uit Gods perspectief leren zien. Dat de hand als het ware op de mond gaat en dat we troost vinden in ons moeilijke leven. Dus door te wijzen op zijn almacht opende de Heer de ogen van Job voor zijn eigen onmacht en nietigheid. Ik heb het al gezegd, we zijn gevallen schepselen. En daardoor begrijpen we ook heel veel dingen niet, zien we het niet vanuit Gods perspectief. Maar mag de Heere onze situatie gebruiken om ons uiteindelijk op die plek te brengen dat we zeggen, Heere, ik heb troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Nou, hoe moeten wij omgaan met verdriet? Nou, verdriet mag er zijn. En verlies en problemen mogen we onder ogen zien. De Bijbel zegt heel duidelijk in de Prediker, alles heeft een bestemde tijd. Er is een tijd om te lachen en er is een tijd om te huilen. Ik denk dat wij in onze cultuur, dat we veel moeilijker vinden in de Oosterse cultuur. Hè, dat zien we ook wel eens op filmpjes, misschien bij NOS.nl, dat als daar een bomaanslag is. Oh, wat kan daar bij die Syrische mensen, bij die mensen in het Midden-Oosten, wat kan daar een emotionele uitbarsting zijn, dat huilen van die mens. Maar het is een onderdeel van rouwverwerking. Nou, wij kunnen te maken krijgen in ons leven met verlies, met onze gebrokenheid, met onze verslaving. En dat moeten we niet wegpoetsen, maar we moeten dat onder ogen zien. De Heer wil dat wij daar iets mee doen. De Heer wil dat we daarmee op de juiste plek terechtkomen. Het tweede is dat lijden, gebrokenheid en verdriet gebeuren in het leven. Maar God zegt, ik ben er wel bij. Je bent niet alleen. Prachtig, hè, wat er staat in Psalm 55. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. We hebben net gezongen in dat lied. Dat hij niet loslaat. Of wat was de titel van het lied? Ik val niet uit zijn hand. Vind ik mooi, hè? Kijk, sommigen zeggen als ik denk dat. Even een klein zijspoortje. Even over de drie formulieren van enigheid. Op een gegeven moment heb ik een tijd gehad in mijn leven dat je daar een beetje moeite mee hebt. Waar staat het in het woord? Op een gegeven moment dan leer je die bril af te zetten en zeg nee, ik wil de Bijbel gewoon lezen zoals het er staat. En dan zie je dat je later je bril hoef je niet op te zetten, maar dat je op een hele geheiligde manier gewoon hele mooie dingen soms daaruit terug kan krijgen. Dat we niet uit zijn hand vallen. Nou ja, de Dordtse leerregel zegt in hoofdstuk 5 over de volharding van de heiligen. Wij geloven dat als God een goed werk begint in het leven van een mens, en hij doet dat wederbarende werk, waarvan we de vorige keer hebben geluisterd, de wedergeboorte, daar hebben we gehoord. Als God een werk in ons leven doet, zal hij ons nooit meer loslaten. Dan kunnen we dus in die zin niet uit zijn hand vallen. We gaan het nou niet hebben over schijnheilige mensen of over hypocrieten. Dat is een heel ander verhaal, want daar staan in de Bijbel wel waarschuwingen voor. Maar wij geloven wat hier staat, hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hij nodigt ons uit en hij zegt, werp al je zorgen, en in het Grieks staat daar het woordje verdriet, werp al je verdriet op hem, want hij zorgt voor u en voor jou. Wat een bemoediging. Laat dat vanmorgen nou eens, vanmiddag eens op je inwerken. Hè? Emmanuel, God met ons. Hij is bij jou gekomen om jou nooit te verlaten. Ook in jouw verslaving is hij erbij. Hij wil uiteindelijk natuurlijk tot zijn bestemming komen. Dat jij zo'n opstandingskracht gaat ervaren dat je tot overwinning komt. Over die verslaving. Maar hij is er wel bij. Je hoeft alleen maar je lege handen te zien. Je hoeft alleen maar je zorgen en je verdriet in die verslavingsproblematiek. In die relatieproblemen. Hoef je alleen maar met je lege handen naar vader toe te gaan. En zeggen, Heer, ik breng het bij u. Help mij. Ik kan het niet. Wilt u mij helpen? Want wat is zonde ten diepste? Zonde is onafhankelijkheid. Wij zijn van die onafhankelijke mens. Maar God laat soms dingen toe in ons leven. En of de duivel er dan achter zit, we moeten niet te veel theologiseren. Maar de duivel die kan inderdaad ook zijn aandeel in dingen hebben, absoluut zeker. Maar in die hele problematiek, in die gebrokenheid, wil God één ding. Dat jij met je lege handen zegt, Heer, ik kan het niet. Ik heb u nodig. Help mij, heren, schenk mij uw overwinning, want u bent toch Emmanuel, God met ons. Nou, kijk, verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, maar het geloof kijkt naar boven. Het geloof verwacht het van boven. David zegt in Psalm 31, vind ik een prachtige, ik denk dat dit een bemoediging is voor iemand onder ons. Hij zegt, vergeten ben ik. Nou, zo voel jij je misschien. Als een dode, verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Zo kan je soms voelen. Ik ben een gebroken kruik. Nou ja, grote kruik. Pats. Oh, allemaal in stuk. Heren, zo voel ik mij. Ik voel mij een gebroken kruik. Want ik hoor de laster van velen. De vingers, angst van rondom, omdat zij tegen mij samenspannen. Ze bedenken plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent toch mijn God. Mijn tijden, Heere, zijn in uw hand. Red mij uit de hand van de vijanden en van mijn vervolgers. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voet in de ruimte doen staan. Wees mij genadig, Heere. Want mijn angst, want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog. Mijn ziel en mijn buik. Nou ja, je kan soms zulke emoties hebben dat je gewoon naar de dokter gaat. Omdat je gewoon zegt, joh, het lijkt wel of ik ziek ben. Het lijkt wel of ik een ziekte heb. Je hele lichaam wordt erdoor ontregeld. Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. Heb de Heere lief, al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen. De gelovige is een parel in Gods hand en hij beschermt je. Wees sterk, zegt hij vanmiddag. En hij zal jouw hart sterk maken. U allen die op de Heere hoopt. Wat een, kijk, je merkt dat wij in evangelische kringen soms een beetje afrekenen misschien, of in even, ik zeg, ik vereenzelvig ermee, maar met psalmen. Maar we moeten ze blijven zingen. Psalmen, gezangen, en opwekkingsliederen. Alle drie. Waarom? In de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Ik vind die verselen was mooi uitgekozen. Ook voor deze situatie. Daar merk ik ook iets van de strijd en de aanvechting. Maar sommige opwekkingsliederen, dat is zo groot gevaar dat het allemaal, hoe moet ik het zeggen, de strijd, de aanvechting van het leven, dat is er nou eenmaal. En daar hoef ik niet voor weg te lopen. Nou, in de psalmen, dat zie je toch ook vanmiddag, in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. De aanvechting, de worsteling. En daarom is het goed om zo nu dan ook gewoon een psalm te zingen. Dan zeg je, jongens, dat hoort er ook bij. Er zijn geen gezangen en geen liederen bijna die diepte en die strijd ook onder woorden kunnen brengen. Nou, Jesaja 41 vers 10, dat is een geweldige belofte. Ook vanmiddag, voor jou. En wat staat er in Jesaja 41 vers 10? De Heer zegt dat eigenlijk tegen het Joodse volk. Maar wij mogen er ook door bemoedigd worden. Wat staat er in het Nederlands? Daar staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u, ik ben met jou. Wees niet verschrikt, want ik ben jouw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. God wil jou helpen in jouw gebrokenheid en verdriet. Hoe moeten we omgaan met verdriet? Nou, we moeten loslaten en overgeven. Niet krampachtig vasthouden, maar alles terugleggen in de hand van Vader. Want wat staat er op Psalm 10? U ziet het wel, God ziet jou wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Met welk doel? Opdat, met het doel dat men het in uw hand geeft. Op u verlaten armen zich, u bent geweest een helper van de wees. Nou, je kan je vanmiddag hier verweest voelen. Zonder ouders, zonder vrienden. Erwin was iemand, heb Jan gezegd, die ten diepste heel eenzaam was. Hij was misschien wel als een wees. En toch is God erbij. Hij wil dat wij alles in zijn hand leggen. Laat los, want je kunt niet vasthouden en laat het in Gods. Want je kunt het niet vasthouden en laat het in Gods handen. Waar het veilig is. Als je losgelaten hebt, kan God je lege handen weer vullen, eerder niet. Vind je het moeilijk om met lege handen naar God te gaan? Alles aan hem over te geven. De Heere wil dat jij vanmiddag misschien opnieuw zegt, nee, hou het nou niet krampachtig vast, want als jij het vasthoudt, kan God jou niet vullen met vrede en rust. Nee, de Heere wil dat jij je problemen, je zorgen, misschien nog wel je onbekeerde hart, dat je dat overgeeft. Zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik kan mezelf niet redden. Ik kan mezelf niet bekeren. Heer, ik weet het niet. Ik heb heel veel vragen. Zeg je, nou, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu. Reinig maar, Heer, ik leg het in uw hand waar het goed is. In de vierde plaats, we moeten Gods belofte vertrouwen. Twee beelden. Jezus zegt, kijk nou eens vanmorgen vanmiddag naar de musjes. Die vliegen door de lucht. Kijk eens naar de musjes. God zorgt voor ze. En kijk nou eens naar die lelies in het veld. Kijk eens naar de bloemen. God zorgt ervoor. Tot op de dag van vandaag. En zo, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader ons voorzien, voor ons zorgen. In alle dagelijkse dingen. Voor vandaag, voor jouw zorgen vandaag. En voor jouw zorgen morgen. Nou, het laatste punt. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar het laatste punt van hoe we omgaan met verdriet. Als christenen hebben we elkaar als huisgezin van God. En dat vind ik een mooi getuigenis, waardoor dit alles van de afgelopen week, is het heel indrukwekkend wat God daarin heeft gedaan in de onderlinge relaties. Wij zijn een huisgezin van God, van broeders en zusters, van broers en zussen. Die daadwerkelijk betrokken zijn naar elkaar en die omzien naar elkaar. Maar zoals Jeff de Vries dat zegt, het is een basiszorg in de christelijke gemeente. Het is een pion. Het is zo belangrijk dat we omzien naar elkaar. Dat we oog hebben voor elkaar. Nou, er is een boekje in de boekhandel van Larry Crabb en het heet Verbondenheid. En in dat boekje zegt hij het volgende. Wat onze moderne beschaving het meest nodig heeft, is de ontwikkeling van gemeenschappen, van gemeenten, ware gemeente, waar het hart van God is. Waar de nederige en de wijze anderen voorgaan. Waar tobbers vol vertrouwen de arm van de sterkere kunnen nemen. En zo samen verder hun weg zoeken. Wat we nodig hebben is verbondenheid. Een helende gemeenschap. Broeders en zusters, vrienden, gemeente. We leven in een tijd vol kommer en kwel. Natuurlijk niet allemaal. Er zijn heel veel succesvolle mensen die God niet nodig hebben. Ze gaan niet naar een kerk, want ze redden het zelf wel. Totdat ze als de verloren zoon aan de voerbak van hun leven komen. En gaan nadenken over het leven. Maar wat zou het heerlijk zijn? Dat Philadelphia gemeente, wat is de naam? Broederliefde. Dat wij een helende gemeenschap zijn waar verwonde zielen thuiskomen bij God. Was het vaderhart van God leren kennen, hè? Waar het hart van God aanwezig is, waar mensen proeven, daar is werkelijk zorg voor elkaar. Het is een helende gemeenschap. Nou, wat zijn nou de ingrediënten van een helende gemeenschap? Ik ga dat niet lang uitwerken, maar ik wil het wel even kort noemen. En jullie kunnen misschien de komende week er met elkaar eens over nadenken. In de eerste plaats die verbondenheid. Verbondenheid met God. In aanbidding en lofprijzing. Maar ook in verbondenheid met elkaar, vriendschappen. Maar ook dat je zelf tot heling en genezing komt. Innerlijke heling, hè? Dus dat noemen we wel dat we onze identiteit in Christus, dat gat in ons hart, dat is niet onze mooie auto of onze bankrekening. Maar dat is dat wij een relatie hebben met de Heer, dat wij onze identiteit in Hem zoeken. Het tweede, dat is vriendschap. Het is goed om vriendschap te hebben. We zijn geen nummers. Hoeveel kerken zijn er niet? Oh, het is zo makkelijk. Je gaat lekker achter in de kerk zitten. En je hoort weer lekker een preekje aan. En je gaat weer naar huis. Er is niemand die naar je vraagt. Gaat het goed met je? Er is niemand die vraagt. Is het wel met je ziel? Je gaat gewoon weer als een nummer naar huis. Je kan anoniem blijven met je verslaving. Maar als wij werkelijk vriendschap hebben met elkaar. Dan zijn we ook betrokken met elkaar. Joh, vorige week toen hadden we het erover. Hè, dat jij worstelde met je relatie met je ouders of met dat probleem in je leven. Hoe gaat het nu met je? Kan ik nog voor je bidden of kan ik nog iets voor je betekenen? Of je bent zwanger en je hebt zorg nodig omdat je niet meer kan koken of de kinderen een keer voor de oppas, maar liefdevolle betrokkenheid en aandacht voor elkaar. Het derde, dat is waardering. Die schouderklop. Mede-christenen te laten merken dat we hen waarderen en dat we ons in hen verheugen zoals Christus dat doet. Onvoorwaardelijke liefde. We leven in een tijd waarin sommige mensen gewoon nog nooit een complimentje krijgen of waardering krijgen. Of een arm om hem heen. Maar als God in de hemel nou jou hebt uitgekozen, in jouw zwarte duisternis, met eerbied gesproken, God heeft een arm om jou heen geslagen en zegt, je bent van mij. Dat zegt de Bijbel, hè? Dat de Heer langskomt en zegt, je bent van mij. Je wordt gearresteerd, in je nekvel gegrepen. Maar als God nou om die zondaar in ons midden, of om jou of om mij, een arm hebt heen gelegd, waarom doen we dat er niet bij elkaar? Waarom waarderen we ook daar niet elkaar voor de gaven en talenten die de Heer ons gegeven heeft? En dan is, dat moeten we echt hier leren ook, en dat is het moeilijkste misschien wel in deze tijd, over die duiventil. Die duiventil die is veelkleurig. Wij zouden naar menselijke maatstaf, zouden we elkaar hier nooit uitgekozen hebben. Echt niet. Zouden we allemaal onze eigen kleuren hebben uitgekozen. Zouden we allemaal kopietjes Arjen Baan, allemaal kopietjes Jan de Heus. Maar God heeft ons aan elkaar gegeven om nou juist te leren, ga ik straks nog even, dat wij meer op Jezus gelijken. Dat we elkaar leren waarderen en dat we leren dat het lichaam van Christus veelkleurig is. Nou, in dat lichaam, en dat is een moeilijk punt nu, want ik zet het erop omdat het belangrijk is. Maar daar wil ik wel dat we daar voorzichtig mee zijn. En dat is namelijk het vierde, dat is de vermaning. Dat hoort eigenlijk bij oudsten te liggen. Die zijn er nog niet. De gemeente is een opbouw. Maar ook de duisternis van iemands hart, dat moet aan de kaak gesteld worden. En uiteindelijk moet dat brengen bij het milde hart van de heiland om te vergeven, om te redden, om te genezen, te herstellen. Vinden we heel moeilijk, hè? Wat bemoei jij je mee? Maar vermaning, dat mag er wel zijn in de gemeente van Christus, maar dat zou een preek op zich zijn. Hoe doen we dat nou op een liefdevolle manier? En dat we elkaar gewoon soms ook corrigeren of bemoedigen. Van, joh, ik zie dat in je leven, maar moet je niet doen. We zitten allemaal te roddelen over Piet en Jan, maar we kunnen beter bidden voor hem. He, dat je elkaar ook naar de kern brengt van het evangelie. En het laatste, dat is ook iets met oudsten en met een kerkenraad of een oudstenraad. De herderlijke zorg. Een stukje mentoring. Begeleiding. Zoals Jezus de discipelen meenam in persoonlijke discipelschap. Maar vooral ook de verkondiging van de hoop. Er is hoop voor jouw probleem. Voor jouw gebrokenheid. Er is hoop in jouw verslaving. Want God is de God van de hoop. Nou, Paulus was daarin een voorbeeld. Als een voedster heeft hij kinderen gekoesterd. Dat is wat. Hij gebruikt het beeld uit Deuteronomium van een vogel die op zijn nest zit met jongen. Zo was Paulus voor de gemeente. Efeze heeft hij, zei zich, dag en nacht heb ik voor jullie gebeden onder tranen. Hij was als een vogeltje wat op een nestje zat met kleine kuikentjes. Zo is Paulus geweest voor de gemeente. Maar, zegt hij, ik ben ook als een vader geweest in opwekken en aanmoedigen, opscherpen, in vermanen. Dus iets van een moeder en iets van een vader. Nou, dat kunnen we met elkaar zijn. Jezus is het voorbeeld geweest. Hij zocht schapen op, vermoeid en verstrooid, als zonder herder. De vrouw die in overspel gegrepen wordt, ging die niet gelijk met die vinger zeggen, ik veroordeel je, nee. Hij zegt, dan veroordeel ik ook u niet. Zijn wij echt bewogen met elkaar? Zijn we vrij van veroordeling naar elkaar? Willen we echt die anderen helpen? Ik vind het zo'n mooie tekst. Er is een gemeente in Amerika die noemt zich zo. Lucas 4, 18 Fellowship. Zo heet die gemeente. Nou, dat moet dan wel een hele bijzondere gemeente, want wat staat er? Nou, er staat dat Jezus is gekomen om te genezen wie gebroken zijn van hart. Nou, zo kan je hier vanmiddag zitten. Als een gebrokene van hart. Wat zegt de Heer tegen jou? Wat is de hoop die we elkaar toespreken? De Heer is nabij de gebrokene van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. En wat staat hier? Hij is gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart. Wat is de bediening van Jezus? Nou, om zalig te maken wat verloren is, dat is één. Om je zonde te vergeven, dat is het allerbelangrijkste. Maar hij wil ook heling en genezing geven in datgene waar we doorheen gaan. En hier is de Heer mee bezig. Van wie is dit beduurwerkje, wie weet dat? Corrie ten Boom. Corrie ging heel vaak ergens spreken. En dan liet ze de achterkant van het beduurwerkje zien. Zo zie jouw leven misschien wel eruit. Zie jouw leven er misschien zo uit op dit ogenblik? Of zag het eruit een paar maanden geleden of een paar jaar geleden? Chaos. En dan die zwarte draden van pijn, van gebrokenheid. Heer, ik snap er niks van, Heer. Waarom? Waar bent u? Waar bent u in deze gemeente misschien? En dan zeg je, ja, Heer, waarom moet dit nou gebeuren? Afgelopen week. Maar nou te geloven dat God hiermee bezig is. Want dat is de voorkant van het beduurwerkje. En weet je wat nou de grootste ellende is in deze tijd? Dat in deze situatie heel veel mensen afhaken. God de rug toekeren. Hun huwelijk vaarwel zeggen, als het ware. Zeggen, ja, nou, ik verlaat mijn mama. Want dit, zo heb ik het niet gewild. Zo heb ik een huwelijk niet voor ogen gehad. Stop ermee. Kap ermee. En ten diepste begrijpen ze niet waar God mee bezig is. Want God is hiermee bezig. En helaas hebben wij verdrukking, moeite, tegenslag nodig om uiteindelijk gevormd te worden naar het evenbeeld van Gods Zoon. Dus dit moeten we nou voor ogen houden. De Heer is hier in Philadelphia mee bezig in uw leven, persoonlijk. En als gemeente wil de Heer uiteindelijk die kroon vormen. Daar is de Heer mee bezig. En daar moeten we ook geduld hebben. En moeten we met elkaar bidden dat zegt, Heer, geef dat we met elkaar die kroon voor ogen mogen houden. Het laatste, echt de laatste. Zet je strijd, hoe omgaan met verdriet. Zet je strijd, aanvechting en geloofsvertrouwen op papier. Maak een dagboek, een gedicht of een lied. Dat is altijd mooi van een psalm of van een lied. Hè? Dat kan de gevoelens van je hart vertolken. Zet een mooie psalm op, een opwekkingslied op. te midden van je gebrokenheid en verdriet. Hè, maak de Heer groot, betrek hem erin. Nou, ik ga het afsluiten met een heel aangrijpend verhaal van deze man. En zijn naam is Horatius Spafford. Het is echt een schokkend verhaal. Deze man heeft het liedgedicht It Is Well With My Soul. Die man die leefde in Chicago en het was een rijke vastgoedeigenaar, een jurist. Hij was ouderling in een plaatselijke gemeente. En ik had alles wat een mens op aarde begeren kan, zei hij. Nou, rond 1870 gebeurde er een tragische gebeurtenis. In 1871 overlijdt zijn zoontje aan koorts. Enkele maanden later werden alle gebouwen die Spafford in Chicago bezat verwoest door een grote brand. Hij was schatrijk en het grootste deel van de Amerikaanse stad ging in vlammen op. Moody, trouwens, zijn vriend, die spreekt er later over in een van zijn preek. In die daaropvolgende maanden besluit hij om samen met Moody, met zijn vrouw en kinderen, op zendingsreis mee te gaan naar Engeland. En hij worstelt met het feit, waarom ben ik mijn zoontje kwijtgeraakt en waarom ben ik nou al mijn bezittingen kwijtgeraakt? Hij zegt, de hemel is gesloten, ik vind geen antwoord op de vraag naar het waarom, naar het doel en de betekenis van deze tegenslagen. Nou, zo kan je je voelen soms, hè? Ook deze man. De hemel is gesloten. Ik vind geen antwoord op de vragen van het waarom en het doel daarmee. Maar wat gebeurt er? Hij gaat met Moody gaat hij op evangelisatietocht naar, met een boot. Gaan ze naar Engeland toe. En die boot die heet de oceaanschip de Ville de Havre. En hij moet zelf achterblijven onverwachts. Hij zou meegaan, maar onverwachts moet hij achterblijven om nog zaken te doen. Dus die gaat hij afwikkelen en zijn vrouw en kinderen die gaan weg. Maar hij kon niet bedenken dat hij zijn vier dochters voor het laatst had gezien. Enkele dagen later, 21 november 1873, kwam de lijnboot bij Newfoundland op volle zee in aanraking met een Brits schip. Binnen 12 minuten zonk de Ville de Havre en de vier dochters van hem die verdronk. Alleen Spaffords vrouw, Anna, overleefde de scheepsramp. En een reddingsploeg vond haar in bewusteloze toestand drijvend op een plank. 9 dagen na het afscheid van zijn gezin ontving Spafford een telegram van zijn vrouw met de in Amerika beroemd geworden woorden: Saved alone, what shall I do? Dit is van haar, dit is het berichtje wat ze haar man stuurde. Alleen gered, wat zal ik doen? Zo snel hij kon, reist hij zijn vrouw achterna. En op een gegeven ogenblik, dan varen ze in dat schip. En de kapitein die stopt op de plek waar het schip is omgekomen met zijn vier dochters. En hij zegt, hier is het gebeurd. En de van kinderen beroofde vader ging naar zijn hut en las daar 2 Koningen 4. Dit waren de 4 kinderen die omgekomen zijn. En hij leest de geschiedenis van de Tsunamitische vrouw. Elisa is met Gehazi op tocht en dan komen ze die Tsunamitische vrouw tegen. En dan zegt, dan moet Gehazi aan die vrouw vragen, gaat het goed met u? Staat er in de 2 Koningen 4 vers 26. Is het wel met u? Gaat het goed met u? En dan zegt Spafford, het is wel. It is well with my soul. Dit lied staat hier, hè. When peace like a river attended my way. When sorrows, wanneer zorgen als een zeegolf over me heen komen. Dan blijft dit in mij aanwezig. Het is wel met mijn ziel, het is wel. En in het Nederlands, hè. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. En stormwind en nacht mij verschrikt. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. Het is goed, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Het is goed. Wat mijn God doet. En mag de Heere ons in alle omstandigheden waarin wij verkeren, zo op die plek brengen. Dat we zeggen, Heere, ik heb eigenlijk geen antwoorden op waarom. Maar 1 ding wil ik doen in deze situatie. Dat is u aanbidden. u alleen aanbidden. Heren, hand op de mond. Ik wil u groot maken, Heer. Ik heb geen vragen, maar ik bid dat ik het later mag verstaan. Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en liet in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkste was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heren, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad. En de Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Amen. Eeuwige God, als nietige kleine mensjes komen wij tot u. Er kunnen periodes zijn in ons leven, Heren, dat wij allemaal antwoorden hebben. En dat we het zo goed weten. Dat we van die bedweters zijn. Maar er kunnen ook soms periodes zijn in ons leven, die u laat gebeuren, waar wij maar één ding kunnen doen. En dat is gewoon stil zijn voor u. En zeggen, Heren, het is goed. U bent goed. We aanbidden u. Heren, we kunnen hier vanmiddag zitten met onze gebrokenheid, met die burn-out waar we doorheen gegaan zijn, die afwijzing van mensen, die priemende vingers. We kunnen te maken hebben met relaties die stuk gelopen zijn, die echtscheiding, die verslaving, waar we in vastgevangen zitten, waar we in teruggevallen zijn. Maar Heren, wat is het bemoedigend om te mogen horen dat u de God van de hoop bent en dat er hoop is en dat we die kroon mochten zien aan de achterkant en aan de voorkant en dat we te midden van alles mogen zeggen en toch is God aan het werk. Hij is bezig om jou die kroon te geven, die kroon in jou te vormen, het leven van Jezus in je te vormen. Heren, geef ons dat geloof, dat vertrouwen. U zorgt voor vogels in de lucht. U zorgt voor bloemen op het veld. U bent ook onze trouwe Vader die voor ons zorgt in moeilijke omstandigheden. Heren, ik bid dat de Philadelphia gemeente door alles wat er gebeurd is, ook de afgelopen tijd en de afgelopen week, dat het in ons bewerkt hebt dat wij met al onze antwoorden zullen zeggen, Heren, we willen een helende gemeenschap zijn. We zijn bemoedigd door alles wat er gebeurd is, want u bent aan het werk. En u leert ons daadwerkelijk in de praktijk wat broederliefde is. Om geduld te hebben, om waardering naar elkaar uit te spreken, om elkaar te vermanen en op te scherpen in de liefde. Om samen een gemeenschap te mogen zijn die verandert naar het evenbeeld van Gods Zoon. Heren, wilt u ons allen nabij zijn. We bidden in het bijzonder ook nog, Heren, voor de familie van Erwin, die misschien ook met heel veel vragen zijn achtergebleven. Zij kenden hem tenslotte veel beter dan dat wij hem hebben gekend. Maar ik bid, Vader, dat het ook in de familie hen alle dichter aan u zal verbinden. En ik bid ook, Heer, dat de hele situatie ons als gemeente hier ook aan elkaar zal verbinden. Zodat we samen met elkaar als huisgezin van God u uit de hemel mogen verwachten. Heren, zegen zo uw woord. Zegen ook zo de koffie, als we met elkaar gaan koffie drinken. Geef ook dat we elkaar mogen bemoedigen. En Heer, geef dat alles tot meerdere glorie van uw naam zal zijn. Vader, dat bidden wij in de wonderbare naam van Jezus. Uit genade. Amen.